Omroep Delft. Jouw stad,
jouw omroep. Dit is Kerk in Delft. Omroep
Delft. Goedemiddag luisteraars, hartelijk welkom in ons programma. We hebben vandaag weer twee gasten. Jan van der Steen, die ons komt vertellen over een oud-katholieke kerk. En we zijn benieuwd naar waar die kerk zich bevindt in Delft. Sommigen van u weten dat misschien, maar het was een schuilkerk, dus misschien dat de plek voor anderen nog verborgen is. Onze tweede gast is Mattie Mostert van de Protestantse Kerk Nederland. Dat is een kerk met twee hele grote gebouwen. De ene toren staat scheef en de andere recht. Die kent iedereen. Het belooft dus een interessant programma te worden. Jan, een kleine kerk, de oud-katholieke kerk, komt in het nieuws vanwege 300-jarig bestaan. Nou, dat is iets dat je wil vieren natuurlijk, 300 jaar. Maar goed, misschien zeggen jullie zelf, we gaan eigenlijk verder terug. Misschien eerst van, wat nou, wordt nou precies gevierd, 300-jarig bestaan en wat heeft wat voor kerk is daaruit voortgekomen?
Dankjewel voor deze vraag. De kerk is niet ontstaan in 1723. In 1723 was er een vakante zetel van de bisschopszetel in Utrecht. En die bleef maar leeg. En toen hebben priesters gezegd, dat kan zo niet langer. Een kerk zonder bisschop is stuurloos. En zij verkozen uit hun midden een priester, Cornelis Steenhoven, die tot aartsbisschop werd verkozen. En gebruikelijk is dan dat de melding gedaan wordt naar Rome om groen licht te krijgen. En dat werd altijd gegeven, maar ditmaal niet, omdat deze priester de zogenaamde jansenistische beginselen aanhing. Jansenistisch is een soort scheldnaam, een geuzennaam van de volgelingen van Cornelis Jansenius, gewoon Hollands Kees Jansen, maar dat klinkt, dat bekt niet zo prettig. En dat werd, de volgers werden Jansenisten genoemd. En je zou dat kunnen vertalen als een Jansenist is een Calvinist die aan de mis doet. Dus het is 300 jaar geleden dat een bisschop verkozen werd, omdat een kerk een leider nodig heeft. Een bisschop is dat in de katholieke zin. En die was er niet. En het onverantwoord is om een lege stoel leeg te laten.
Dat roept bij mij de vraag op. Hoe kwam die stoel vakant? Waren er zo weinig priesters, zo weinig... Waarom was die stoel vakant?
Die stoel was vakant omdat de bisschop daaraan voorafgaand, Peter Skodde, ook de jansenistische beginselen toegedaan in Rome, was verordeneerd te komen om zich te verantwoorden bij het, de afdelingen geloofszuiverheid, zou ik zeggen. En hij dus niet zuiver genoeg bevonden was en op een gegeven moment afgezet is en er niet fatsoenlijke vervolg gegeven is en er een langere tijd een zetel is leeggebleven. Er is wel een soort tussenbisschop verkozen, maar die heeft het ook niet gered. Dus de zetel bleef leeg tot 1723. En de eigenzinnige katholieken vonden dat zij een goede keus gemaakt hadden. Afgewezen door Rome, maar de keus doorgezet.
Heeft de reformatie en het protestantisme daar een rol in gespeeld in deze situatie die leidde tot een afsplitsing, als ik het zo mag noemen?
Niet in directe zin, maar in indirecte zin wel. Nederland was natuurlijk sinds 1559 een land waar het belijden van het katholieke geloof verboden was. En de heren van Holland, allen protestanten, zeker het Rooms-katholieke geloof, de Rooms-katholieke kerk als een wereldkerk, zeer afwezen en terechtwezen. Er ook in die periode toch wel oogluikend de handen voor de ogen met de vingers open gekeken werd naar de katholieke kerkgangers. Maar je zou wel kunnen zeggen dat de overheid, de oud-katholieken die geen wereldkerk waren, maar een lokale kerk, een zekere ruimte gaven om hun geloof te belijden. En beleden werd het geloof in zogenaamde schuilkerken. Dus aan de buitenkant een huis, prachtig, met een toegangsdeur, maar aan de binnenkant na verloop van tijd een kerkgebouw. En aangezien er geen drones waren in die tijd, was het gemakkelijk toeven in kerkgebouwen.
We gaan straks naar het volgende liedje verklappen waar de kerk, de oud-katholieke kerk, zich schuil hield in Delft. Maar ik kom weer terug op die naam oud-katholiek. 300 jaar is voor een kerk nog geen eens zo heel erg oud. Vanwaar die naam oud?
Een goede vraag. Ook een vaak een verkeerde naam voor onze kerk die op dit moment, maar daar komen we straks over te spreken, een aantal hele moderne ontwikkelingen heeft doorgemaakt. Oud verwijst naar de oude kerk. En de oude kerk is de kerk die ongedeeld was. Dus een kerk waar geen Oosterse orthodoxe kerk was en geen Westerse kerk. 1053, als ik me wel herinner. En dat hangt samen met als je besluiten neemt over geloof, een richting van geloof, dat er altijd een verzamelde kerk moet zijn die geloofsuitspraken doet over credo, over mis, over heiligen, die door allen, door overal en ten allen tijden geloofd en gevolgd wordt. En bij het splitsen van de kerk in Oost en West is dat conciliaire benaderen van geloofsproblemen en het oplossen daarvan is teniet gedaan. En onze kerk staat nog steeds voor een oude kerk, oud in termen van de ene ongedeelde katholieke heilige kerk.
Een hele mond vol.
Ja, kan die korter maken.
Je kijkt er heel triomfantelijk bij. Ja, goed, je had het al dat de kerk ook al een beetje is meegegaan met de tijd. Wat is nou de identiteit of wat maakt de oud-katholieke kerk tot weer een andere kerk dan een gereformeerde kerk of een hervormde? Wat is jullie specialiteit, zeg maar? Of wat zijn kenmerken bij jullie?
We zijn een katholieke kerk, onafhankelijk van Rome. We staan als het ware in een derde stroom, zou je kunnen zeggen. Je hebt de grote Romeins-katholieke kerk. En je hebt de protestantse kerk in Nederland. En je zou de Nederlandse oud-katholieke kerk, maar ook Europees breed, gezien als een derde stroom. Tezamen met orthodoxe kerken, met de presbyterianen, met de episcopalen. Katholiek, onafhankelijk van Rome. Zoals ik net al zei, een jansenist is een calvinist die aan de mis doet. In de geloofsopvatting hechten wij zeer aan het zelfstandig beslissen, de autonomie van de mens. Je hebt een hoofd en een hart gekregen om keuzes te maken door het leven. En keuzes maken zijn al moeilijk genoeg. In de pastorale setting kan je geholpen worden door de pastoor of door een bisschop. Maar persoonlijke eigen verantwoordelijkheid staat hoog in het vaandel geschreven. Kom je bij ons in een oud-katholieke kerk, dan tref je een klassieke eucharistieviering, een mis aan. Er zijn sacramenten van doop, vormsel, eerste heilige communie tot ziekenzalving, de biecht. Wij hebben een ambt wat opengesteld is eind vorige eeuw voor vrouwen en mannen. Heteroseksuele mannen, homoseksuele vrouwen, lesbiennes kunnen priester worden. Die zijn er ook in onze kerk. Wij kunnen sinds 100 jaar als priesters getrouwd zijn. En een heel groot goed is dat wij onze bisschoppen zelf verkiezen in een conclaaf van het kapittel. Dus een aantal priesters aangevuld met de hele priesterschap en leken uit diverse onderdelen van onze kerk. Dat is eigenlijk een jansenist, is een calvinist die aan de mis is. Dus in de vierwijze, in de vormwijze, heel katholiek, maar in het maken van keuzes, je persoonlijk geweten volgen, klassiek protestant.
Ergens een beetje een brug tussen twee werelden, als ik het zo mag noemen.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Nou, misschien tijd voor muziek, want we hebben heel wat informatie tot ons gekregen. En dan gaan we horen waar in Delft een oud-katholieke kerk is. Want dat is ook heel bijzonder. Niet iedere stad heeft een oud-katholieke kerk. Maar Delft wel.
Dit is Kerk in Delft.
Omroep Delft.
Nou Jan, dan mag jij vertellen waar in Delft de oud-katholieke kerk zich schuilhoudt. Nou ja, nu minder.
Onze kerk houdt zich schuil, is in die zin nog wel een schuilkerk. Aan de buitenkant een prachtige gevel waarachter een woonhuis siert. Je komt door een kleine gang in een ruimte die nu de gemeentezaal was, maar lange jaren gewoon een open ruimte, een tuin. En als je die doorheen loopt, dan kom je naar wat trapjes beklommen te hebben in een prachtige kerk. 1742 gebouwd, 43 in gebruik genomen. Brok, rococo elementen. Een orgel van Witte gebouwd uit Utrecht. Mooi, intiem, klein. En de parochie die daar zetelt, die zetelt daar al vele jaren. Dus toen de bisschop verkozen was, Steenhoven, zijn de pastores vrij snel meegegaan in zijn beweging. En zij stonden ook in die traditie van Cornelis Steenhoven, met accent op de lokale kerk, waar je woont en leeft en bemint en samenkomt, daar is ook jouw kerkplek. Begijnhof 21, velen lopen er langs, maar sinds we opgenomen zijn in de zogenaamde toeristische route, worden wij wel meer gezien en gehoord. Dus een historisch gezien een van de oudste kerken, zowel qua gebouw als qua parochie, oud-katholiek. Maar ook met een lange voorgeschiedenis, Talpert van der Wielen, pastoor daar, pastoor van de Begijnen en de Begarden die daar woonden. Die heeft ook een voorname rol gespeeld in de ontwikkeling van de katholiciteit. Purmerend, een pastoor evenzeer die pastoor was van de Begijnen die daar woonden. En ja, het is eigenlijk mooi om een oud-katholieke kerk te hebben aan een Begijnenhof.
Inderdaad, ja. En met een mooie pastorie ernaast.
Ja.
Om in dat Begijnenhof te komen, loop je ook door een bijzonder poortje. Daar wil ik toch ook nog even de luisteraars op wijzen. Dat poortje naar het Begijnenhof toe. Is dat even oud als de kerk zelf, of is dat nog ouder, weet je dat?
Oei.
Ja, oei. Nu vraag ik iets aan iemand die uit Dordrecht komt. Dus,
ik betreed het Begijnenhof altijd van de
andere kant. Juist, ja. Ja,
ik heb wel daar met veel bewondering naar gekeken. Ik vind het een prachtig poortje. Als ik eerlijk ben, vermoed ik dat het ouder is dan het kerkgebouw. Maar ik steek mijn hand daarvoor niet in het vuur, maar het is een prachtige entree vanuit de Oude Delft, om het Begijnenhof binnen te komen. Het Begijnenhof wordt natuurlijk nog prachtiger nu er een herinrichting plaatsvindt. Ja. Waarbij nu bijvoorbeeld de bomen gesloopt zijn. En men eerst dacht, wat een schande. Blijkt nu de ruimte die er ontstaat een prachtig zicht te geven op de prachtige huizen die er staan.
En er komt ook veel groen voor in de plaats. Dus nog een reden om naar het Begijnenhof te gaan.
Zeker weten.
Ja. En jullie hebben nog elke zondag dienst, of mis, zoals jullie het noemen misschien.
Ja, eucharistieviering, een mis. Klassiek is de kerkgang voorbehouden, ook in onze oud-katholieke geloofsleer, kerkgang, de 10 geboden onderhouden, bidden en elke zondag ter kerke gaan. Nou, dat lukt niet elke gelovig meer. Het is een kleine, mooie parochie die elke zondag de mis viert, zoals het dan heet. En als je voor het eerst een dienst bijwoont, de mis bijwoont, dan zullen jullie zeggen, dat is wel heel ouderwets. Dat klopt ook. Onze mis is gebaseerd op het zogenaamde Missale Romanum. Maar wel is rondom 1900 de landstaal ingevoerd. Dus wij vieren de eucharistie en wij zingen de misgezangen en de gezangen. De openingszang tot en met de slotzang zingen wij in de Nederlandse taal. De taal van je moeder, je moederstaal, die ook het beste in staat is om de emoties te verwoorden die je ondergaat als je eucharistie viert. En Delft heeft dus een eigen kleine parochie. Klein, mooi, kwetsbaar, maar ook vitaal. Verrassend vind ik altijd dat zo'n heel klein kerkje, oud-katholiek Nederland breed, maar ook zo'n klein kerkje in Delft nog steeds aantrekkingskracht heeft. Want ik ben nu een paar jaar een soort tussenpauze tussen de vertrokken pastoren en de komende. Maar vorig jaar zijn er toch 4 mensen binnenkomen wandelen en zijn gastlid geworden. Een vijfde dit jaar en die kwam binnen en die zei na een paar weken: pastoor Jan, ik geloof niet dat ik hier ooit nog wegga.
Nou, ja. Wat is die aantrekkingskracht?
Ik denk dat dat afhankelijk is van je herkomst. Ben je ongelovig, dan merk ik ook, er zijn toch veel zoekende mensen. Door de kleinheid, persoonlijke aandacht, een beetje het mysterie wat nog zichtbaar en voelbaar is in het vieren van de eucharistie. Voor de gelovigen uit de protestantse tradities, de aanwezigheid van de symboliek van licht, een kaars, het schilderij, het beeldhouwwerk, de veelkleurigheid van het orgel, bijvoorbeeld de prachtige muurschilderingen van het stukwerk. We hebben ook een paar leden uit de protestantse hoek die zo'n weg afleggen van soms gereformeerde gemeenten en merken dat het gemis van die symbolen gemist wordt. De Heere God heeft ons allemaal een lichaam gegeven. We hebben een lichaam en we zijn een lichaam. En het lichaam speelt ook mee in het vieren. In het geven van de vredegroet, in het buigen, in de ogen die mogen zien naar de schilderijen, in de oren die horen, ja, met Paulus, maar ook de geuren van wierook. Dus je lichamelijke ervaring speelt mee in het belijden van je geloof. Nou, Rooms-katholieken treden toe, omdat zij katholiek zijn herkennen en erkennen in onze kerk, maar merken dat het van macht ontdaan is. Dus de hiërarchische stijl van paus tot priester en diaken, dat die machtsaanwezigheid afwezig is in de oud-katholieke kerk. Wat ik net zei, je maakt levenskeuzes op basis van je eigen hoofd en hart. En ja, dus die drie polen, die zijn ook aanwezig. Mensen die gereformeerd, hervormd of rooms-katholiek zijn, die zijn allemaal vertegenwoordigd als gasten en na een poosje als ze beklijven en het prettig en aangenaam vinden. Toetreden.
Ja, en jullie doen ook mee aan de ecumene. Dus
ja.
Daarin kan een kleine kerk ook een grote rol spelen.
Ja. De verzameling van kerken met alle verschillen die samenkomen in de Raad van Kerken. Toen onze Nederlandse oud-katholieke kerk zich verenigde met de Duitsstalige kerken, Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, ook Polen, Tsjechië, stond in de bisschopsverklaring dat het gaat om het zoeken naar verbinding. Wat verbind je met elkaar en niet wat onderscheid je van elkaar. Het grootste gevaar is de onverschilligheid, maar de verbinding zoeken, die natuurlijk in elke kerkgemeenschap aanwezig is. Dus onze kerk is altijd een groot voorstander geweest van ecumene. Ook heel actief geweest en nog steeds op dat ecumenische vlak. Ja. En in Dordrecht, ja, ik woon in Dordrecht. In Delft participeert onze kerk ook in de Stedelijke Raad van Kerken van Delft.
Zeker, inderdaad. Jan, ik moet het gesprek afronden, want onze tweede gast is aangekomen. We hebben heel wat gehoord en ik zou zeggen aan de luisteraars, maak eens een mooie wandeling over het oude Delft. Loop onder die poort door en kijk of je de oud-katholieke kerk kan vinden.
Dankjewel voor de uitnodiging. Ik heb heel graag dit gesprek met jou gevoerd.
Dankjewel. Alle beste.
Dank je.
Dit is Kerk in Delft.
De kerkagenda.
Ja, de kerkagenda. We kijken even op het scherm. Er is, even kijken, een bijzondere lezing in de Nieuwe Kerk aan de Markt. Op 24 mei, dat vertel ik u alvast, de Hugo de Groot lezing. Dat is die man die daar voor de kerk staat. In zijn naam worden lezingen gehouden, dat wil zeggen vanuit zijn gedachtegoed over de samenleving. En nu komt James Kennedy, een bekende Nederland-kenner, zou ik haast zeggen, uit de Verenigde Staten, maar hij woont al een hele tijd in Nederland. Die werpt zijn blik over ontwikkelingen in Nederland. Dat is op zaterdag op 24 mei, woensdag 24 mei. Dan is er op 12 mei een ecumene lezing van de Raad van Kerken Nederland in Utrecht. Ik noem dat omdat degene die de lezing houdt ook uit de oud-katholieke kerk komt, waarover we zo net hoorden. Verder is er nog een zoekdienst in de Nieuwe Kerk op 30 april, Kracht in Kwetsbaarheid. Die is al geweest. Oké. Okay. Ja, natuurlijk. Het is, mijn gast wijst me erop dat die zoekdienst al is geweest. Maar dat is iedere week een zoekdienst, of Mattie?
Elke eerste zondag van de maand. Dit keer was het een afwijkende datum, okay, omdat we aanstaande zondag de bevestigingsdienst hebben van dominee Lamen.
Juist,
in de,
ja,
binnenstad, ja, Vrijeban. En dat was de Nieuwe Kerk daarvoor. Moest hij daarvoor beschikken.
Natuurlijk, ja. Nou, u hoort het. Mijn tweede gast is inmiddels aangeschoven, Mattie Mostert. En Mattie is secretaris van de Protestantse Kerk in Nederland, of van Delft, Protestantse Gemeente Delft. Dus die is beter op de hoogte van al deze dingen dan ikzelf. Mattie, hartelijk welkom.
Dank je wel.
Ja, jij bent secretaris of scriba, zoals dat nog een beetje ouderwets heet, van de Protestantse Gemeente Delft. Haast een fulltime job, denk ik soms, want het is toch een van de, we hebben zo net een klein kerkje gehad, maar de Protestantse Gemeente is wel een hele grote club in Delft. Scriba is misschien een woord dat niet alledaags gebruikt wordt. Dat geldt ook voor het woord ambtsdrager, want we hebben Mattie uitgenodigd om te vertellen over een ambtsdragersvergadering volgende week. Wat is een ambtsdrager, Mattie? En wat voor rol heeft die in de Protestantse Gemeente?
Een ambtsdrager is iemand die, zeg maar, een officiële functie heeft binnen de kerk. En zowel de Protestantse kerken als de katholieke kerken kennen het fenomeen ambtsdrager. Alleen die hebben daar ook via voor de verschillende kerken verschillende invullingen aangegeven. Ik beperk me graag even tot de Protestantse kerken. En dan de Protestantse Kerk Nederland of de Protestantse Gemeente in Delft. Die kent ook ambtsdragers. Nou, eigenlijk kennen de meeste mensen die ook wel. Want een predikant is natuurlijk al een ambtsdrager. Want die wordt ook als ambtsdrager bevestigd. En naast de predikant heb je een kerkenraad in de Protestantse gemeenten. En die bestaat dan uit nog meer ambtsdragers. En dat zijn dan ouderlingen en diakenen. En bij de ouderlingen heb je nog een specialisatie, zou ik maar zeggen. Dat zijn de ouderling kerkrentmeesters. Die gaan vooral over de, ja, zoals dat ouderwets heet, de stoffelijke zaken. Oftewel, die gaan over de centen. Die zorgen ervoor dat er voldoende binnenkomt. Of als er niet voldoende binnenkomt, dat er maatregelen worden genomen om dat wel te doen. Dan wel dat er gekeken wordt op welke plekken er minder geld wordt uitgegeven om te zorgen dat de begrotingen toch weer sluitend zijn. Maar dat zijn dus de ouderlingen, kerkrentmeesters en de diakenen. En de diakenen die zijn dus vooral bedoeld om de zorg voor de naaste, en dan in de ruimste zin des woords, financieel vooral ook die nood eventueel lijden, om daar behulpzaam in te zijn. En dat zijn diakenen die dan ook bevestigd worden in een kerkdienst. En dat geldt eigenlijk voor alle ambtsdragers. Dat maakt het ook echt officieel. Ze worden gekozen, hetzij door een kerkenraad, hetzij door een gemeente die door de kerkenraad, zeg maar, daarvoor wordt uitgenodigd om zijn mensen voor te dragen en daarop te stemmen. Maar die mensen die worden dus officieel in een kerkdienst bevestigd. Dan krijgen ze een paar vragen te beantwoorden. En zij worden dan in feite, zeg maar, voor het aangezicht van de gemeente, maar nog belangrijker voor het aangezicht van God, bevestigd in hun ambt. En een van de dingen die daarbij hoort, is dat ze dan ook beloven om geheim te houden wat ze te horen krijgen. Dus een echte geheimhoudingsplicht. Je kunt je voorstellen dat als mensen met bepaalde zorgen of noden komen, dat ze dat niet fijn vinden als dat breed bekend wordt in de gemeente. Dus dat is eigenlijk een ambtsdrager gekenschetst, zoals we die kennen in de protestantse gemeente.
Ja, dus je hebt predikanten, ouderlingen en diakenen.
Ja.
Is de een nou meer dan de ander? Ja.
Nee, dat is niet de bedoeling. En eigenlijk is het ook zo van, ze zijn wel bevestigd in hun ambt, maar het zijn eigenlijk ook gewone gemeenteleden. En alleen ze hebben een speciale taak gekregen. Maar wij hebben in de Nederlandse geloofsbelijdenis, wordt onder andere ook genoemd dat eigenlijk alle gelovigen in een gemeente eigenlijk het ambt der alle gelovigen ook bekleden. Dus eigenlijk is ieder gemeentelid is eigenlijk ook een soort ambtsdrager. Ja, en eigenlijk krijgen we allemaal altijd de opdracht mee dat we God moeten liefhebben bovenal en onze naaste als onszelf. Nou, dat betekent dat je eigenlijk ook dat ambt draagt en moet ook proberen uit te oefenen.
Ja, nou, daar gaan we het straks over hebben, over dat ook niet-ambtsdragers, maar wel gemeenteleden, dus in de zekere zin ook ambtsdragers, maar niet officieel bevestigd, dat die ook welkom zijn op de gezamenlijke ambtsdragersvergadering. Ik ben nou benieuwd naar wat het woord gezamenlijk betekent. Wat houdt dat in?
Dat moet ik even uitleggen. Je begon er net met mijn functie als secretaris, of eigenlijk scriba van de protestantse gemeente Delft. Dat moet ik even wat nader preciseren. Ik ben scriba van de Algemene Kerkenraad van de protestantse gemeente Delft. En in die protestantse kerkenraad, die Algemene Kerkenraad, daar zitten alle wijkgemeenten van de protestantse gemeente Delft met één of meer vertegenwoordigers. En die dus gezamenlijk, die ambtsdragers in die vergadering, gezamenlijk de verantwoording dragen voor het beleid van de protestantse gemeente Delft als geheel. Want de protestantse gemeente Delft die bestaat uit 6 wijkgemeenten, 6 gewone wijkgemeenten. Daarnaast zijn er nog 2 wijkgemeenten van bijzondere aard. Dat is de kerk aan het Noordeinde bijvoorbeeld, waar vooral ook de pastoren die zich bezighouden met het studentenwerk, Motif, die zijn daarbij aangesloten. En daarnaast is de Vrijzinnig Hervormden, die zijn een aparte wijkgemeente van bijzondere aard. En sinds kort hebben we ook ICF, oftewel de International Christian Fellowship in Delft, die van een kerkenraadscommissie van de Algemene Kerkenraad is omgeturnd, om het zo maar te zeggen. Die zijn ook nu een wijkgemeente van bijzondere aard geworden. Dus wat dat betreft hebben we 6 gewone wijkgemeenten en 3 bijzondere wijkgemeenten. En nou, dat is alles bij elkaar al een aardige club. Bovendien hebben we sinds vorig jaar een stadspredikant, René Strenghold. En die wordt aangestuurd door de commissie Geloven in Delft. En dat is, zeg ik altijd, Geloven in Delft, /Citykerk. Dat is zo langzamerhand wel een bekende kreet in Delft geworden. En die valt ook onder de Algemene Kerkenraad en die maakt er ook deel van uit. Dus het is best een grote club die met elkaar, dus gezamenlijk, de verantwoording draagt voor het beleid van de protestantse gemeente Delft. Het is ook de bedoeling dat ze datgene wat we in de Algemene Kerkenraad bespreken, dat ze dat ook weer meenemen naar hun eigen wijken en de eigen wijkkerkenraden. En ze het daar uitleggen, dus ze er daarover praten om te zorgen dat we met elkaar daarin ook dragen en weten wat we aan elkaar hebben. Om te zorgen dat we gezamenlijk proberen de goede kant uit te gaan.
Ja, dat geldt eigenlijk voor onze hele maatschappij, hè? Dus samenleving, dat we meer met elkaar in gesprek moeten gaan. Dat proberen we dus ook in de kerk. En wat dat betreft zijn we als kerk ook een samenlevingje, zeg maar, met mensen met verschillende ideeën. En dan is zo'n ambtsdragersvergadering niet zozeer bedoeld om besluiten te nemen, maar meer met elkaar in gesprek te gaan, als ik het goed heb begrepen.
Ja, zeg maar, de Algemene Kerkraad die organiseert jaarlijks zo'n gezamenlijke ambtsdragersvergadering. Eén keer per jaar en daarin worden dan alle ambtsdragers. Want die mensen in de Algemene Kerkraad, dat zijn maar één of twee personen uit een wijkkerkraad. Die wijkkerkraden die bestaan uit een grotere groep mensen die zich speciaal met die wijk ook bemoeien. Maar voor die gezamenlijke ambtsdragersvergadering worden altijd alle ambtsdragers uitgenodigd, zodat we ook elkaar beter leren kennen. Volgende week donderdag is dan die die gezamenlijke ambtsdragersvergadering. En deze keer is het een bijzondere vergadering, want we hebben besloten om niet alleen de ambtsdragers die dus bevestigd zijn uit te nodigen, maar dit keer dat we alle gemeenteleden van de Protestantse gemeente Delft uitnodigen, omdat het over een heel belangrijk onderwerp gaat. Dit keer gaat het over de toekomst van de Protestantse gemeente Delft. En dat is juist de bedoeling dat daar alle gemeenteleden op welke manier dan ook hun bijdrage aan kunnen leveren, mee kunnen praten, mee kunnen denken voordat, en dat benadruk ik nog eventjes, voordat er ook maar enig besluit genomen is welke kant we opgaan. Dus het is echt een open gesprek. Dat is ook belangrijk altijd om elkaar dan weer te leren kennen, met elkaar van gedachten te wisselen, ideeën te lanceren, maar te zorgen dat we elkaar samen proberen te, ja, hoe zal ik het haast benoemen, te inspireren om de goede richting uit te mogen gaan.
Daar gaan we het straks over hebben na het volgende lied. Over jullie thema dus, de toekomst van de kerk. Ik begrijp dat het best wel spannend is. Ook al ben je een grote kerk, ook dan moet je toch met de tijd meegaan. En deze tijd is niet altijd even bevorderlijk voor regelmatige kerkgang. Goed, daar horen we straks over. Maar misschien vinden de luisteraars leuk om gewoon te horen in welke kerk jullie samenkomen op een zondag.
Ja, we hebben voor die zes wijkgemeenten van de gewone wijkgemeenten, zal ik maar zeggen, die hebben allemaal de beschikking over een kerkgebouw. Het is een best ingewikkeld verhaal, want we hebben drie wijkgemeenten. En dat zijn de wijkgemeenten Binnenstad Vrijeban, Maranatha en Matthäus. Die roleren met hun kerkgebouw. De kerkdiensten die hebben ze afwisselend in een van de twee monumentale kerken. Daar bedoel ik de oude en de nieuwe kerk mee. En de andere dienst, want deze drie wijkgemeenten die hebben nog steeds twee diensten op een zondag. Dus die hebben één dienst in een van de monumentale kerken. De andere dienst, de tweede dienst, die wordt dan in een wijkkerk gehouden of andersom. Maar dus we zitten s'morgens en s'middags zitten we altijd in een andere kerk. En die drie wijkgebouwen die we gebruiken, dat zijn de Bethlehemkerk en de Marcuskerk. Dat zijn twee wijkgebouwen. Dus in totaal gebruiken we met drie wijkgemeenten die vier kerken. En daarnaast hebben we nog drie andere wijkgemeenten. Dat zijn de wijkgemeenten Hof van Delft, Immanuel en Vierhoven. De Hof van Delft die heeft de Hofkerk, zeg maar, altijd beschikbaar voor hun diensten. De Vierhoven gemeente die heeft de Vierhovenkerk in Voorhof tot zijn beschikking. En de Immanuel wijkgemeente die komt samen in de Wipholder, in het wijkgebouw de Wipmolen. De wijkgemeente van bijzondere aard. Dan begin ik even met kerk aan het Noordeinde. Nou, de naam zegt het eigenlijk al. Die kerk regelmatig in de Lutherse kerk, die jou wel bekend is.
Inderdaad.
En ook de vrijzinnige hervormden, die komen met een zekere regelmaat in de Lutherse kerk. Eén keer in de 14 dagen, als ik het goed heb. En ja, de andere zondag kerk is nog in de kapel van de Abtswoude. Ja. Ja. En de ICF, de International Christian Fellowship, die kerkt elke zondag in de Nieuwe Kerk op de Markt. Dus dat is altijd mooi om mensen die Engelstalig zijn om uit te nodigen. Je kan altijd zondags om 12:30 in de Nieuwe Kerk terecht. Er is er een Engelstalige dienst waar iedereen welkom is. Dus wat dat betreft zijn we best wel blij met al onze verschillende wijken die gebruik maken van alle gebouwen in de stad.
Je zou als Scriber haast een dienstregeling moeten maken. Want er is heel wat verkeer op een zondag. Maar goed, volgende week donderdag gaat iedereen naar één plek. Dat zal wel een grote ruimte moeten zijn, want de Protestantse gemeente is best groot, zo'n 5000 mensen. Daar gaan we het straks over horen, over wat daar van gedachten over gewisseld gaat worden. Over de gezamenlijke ambtsraadsvergadering volgende week. Het thema is de toekomst van de kerk. En dan, het draait niet alleen om geld.
Ja, dat klopt. En nogmaals, even voor de misverstanden krijgen. Dit keer is het dus voor alle gemeenteleden de avond.
Goed dat je het nog een keer zegt.
Donderdag 11 mei. Om inloop vanaf 7:30 in de Vierhovenkerk. En daar kunnen we, als het goed is, wel ruim 400 mensen kwijt. Dus ik hoop dat het helemaal vol zit.
Nou.
En vooral vind ik het belangrijk dat er ook veel jongeren komen. Hm. Want we hebben diverse sprekers, onder andere ook jongere sprekers vanuit de jeugd, maar ook van de twintigers, zogezegd. Mm-hmm. Want ja, kijk, als we het over de toekomst van de protestantse gemeente gaan hebben, dan heb je niet zoveel aan al die oudjes zoals ik ben, bijvoorbeeld.
Of ik.
Nou, dan moeten we toch echt van de jongeren hebben. Dus wat dat betreft hoop ik echt dat er veel mensen komen van de jongere generaties, die toch het stokje zullen over moeten nemen van de ouderen, om te zorgen dat ook in Delft het, zoals dat mooi heet, de lofzang gaande blijft houden, gehouden worden. En dat we ook kerk in de toekomst kunnen en mogen blijven. Maar dat is wel van belang, lijkt me.
Ja, zeker. Ja.
En ja, het thema van de vergadering is dus inderdaad de toekomst van de kerk. En daar staat er dus uitdrukkelijk bij, het draait niet alleen om geld. Geld is natuurlijk altijd wel belangrijk, maar het mag geen leidraad zijn. We willen echt graag met elkaar nadenken, ideeën uitwisselen, proberen elkaar te inspireren en te stimuleren om te zoeken naar op welke manier we in de toekomst ook kerk kunnen zijn in de stad. Want ja, we zijn geroepen om het evangelie, de boodschap die we hebben, om die ook uit te dragen, om die door te geven. En ja, daar moeten we toch, zeker in deze tijd, weer vormen voor eigenlijk ontdekken. De oude vormen, die zijn er, maar nieuwe, voor jongeren en dergelijke zijn er toch ook weer nieuwe vormen nodig om te zorgen dat ze ook aangesproken kunnen en blijven worden. Dus wat dat betreft hopen we dat we veel mensen krijgen op die avond, waarbij we van alles aan ideeën kunnen opperen en uitwisselen. En ja, proberen op die manier een plan te maken voor de toekomst. En dus gaat het niet alleen om het geld.
Ja. Die sprekers, zijn dat sprekers uit jullie eigen gemeente, die jonge sprekers? Of hebben jullie die van buiten gevraagd?
Nee, het zijn in feite alle 5 sprekers. We hebben 5 sprekers en dat moet niet gelijk iedereen afschrikken. Want die 5 sprekers hebben de verplichting gekregen om maximaal 3 minuten te spreken. Dat is kort, maar het zijn de zogenaamde de liftgesprekken, zoals dat tegenwoordig heet. Ik zeg altijd, dan moet je niet een lift hebben die in het Empire State Building naar boven gaat. Want het is 86 verdiepingen, geloof ik. Maar normaal gesproken mag het dus niet meer, niet langer duren dan 3 minuten. Mm-hmm. En dat zijn alle vijf de mensen die komen. Dat zijn gemeenteleden van verschillende wijken in Delft. Maar dus, wat ik net al zei, van jong tot niet zo jong. Mm-hmm. Dus, ja. En allemaal met een eigen, een droom van hoe zij de toekomst van de protestantse gemeente zien. En dat geeft dus niet aan dat dat zo moet, maar dat geeft hopelijk inspiratie om ook anderen te bewegen tot het nadenken. Het Engelse woord brainstormen vind ik altijd een beetje naïef. Ik heb het altijd over hersenwaaien, maar dat we echt de geest laten werken in de hoofden en harten van de mensen om ideeën te krijgen, inspiratie te krijgen om van hoe willen wij kerk zijn in de nabije toekomst. Want we praten over de komende 10, 15 jaar om een stipje op de horizon te zetten. Want dat is toch weer belangrijk om het nu te doen. Het is enerzijds is het wel ingegeven door de situatie van de protestantse gemeente Delft, die qua financiën en qua ledenaantal toch wat in een minder gunstig vaarwater zit. Zowel de inkomsten, de uitgaven, die zijn niet helemaal in balans. Maar mede ook doordat het aantal leden wat is teruggelopen. Dus daar moeten we wel rekening mee houden. Maar anderzijds, we moeten proberen om te zoeken naar wegen om meer mensen weer te bereiken met de boodschap die er is. Met Pinksteren is de geest uitgestort. Mm. Nou, wat zou er mooier zijn om te zorgen dat we ook, zeg maar, op die gezamenlijke ambtsdragersvergadering voor alle gemeenteleden, als we daar iets van die geest mee mogen krijgen, om het daardoor geïnspireerd te worden en het verder te mogen dragen.
Ik zie zo voor me dat de ramen dan openstaan, zodat het lekker door kan waaien.
Dat zou mooi zijn.
Ja, zeker. 400 mensen. Gaan ze ook met elkaar in gesprek? Want hoe heb je een gesprek met 400 mensen? Dat is niet zo eenvoudig.
Nee, dat is ook de opzet zoals die in basis neergezet is, dat we inderdaad beginnen met eerst met inloop, koffie, even gezellig bij elkaar nader kennis maken. Ze hebben voorafgaande aan de bijeenkomst, zodat we het ijs al laten breken, om het zo maar te zeggen. En daarna de 5 sprekers voor die 3 minuten. En vervolgens gaan we uit elkaar om met in kleine groepjes. En ik weet nog niet hoe we dat gaan invullen precies. Maar ik kan me zo voorstellen dat je een mooie mix maakt van verschillende alle wijkgemeenten. Maar liefst ook van alle leeftijden die we aanwezig hopen te hebben. En dat je dan op die manier elkaar fix kan bevragen, kan stimuleren, inspireren. Nou, ik ga mijn woorden herhalen zo langzamerhand. Maar om een goed gesprek met elkaar te hebben. En daarna komen we dan weer tot een gezamenlijk iets.
Nou, het belooft denk ik een mooie avond te worden, waarin mensen misschien elkaar voor het eerst spreken vanuit de verschillende gemeenten. En Mattie, bedankt voor je komst. Succes met de organisatie en dat het een hele fijne bijeenkomst mag zijn, niet alleen voor ambtsdragers, maar voor alle gemeenteleden.
Nog één keer, Vierhovenkerk, 11 mei donderdag, inloop vanaf 19:30. Hartelijk welkom iedereen.
Dan staat de koffie bruin.
Ja.
Ja. Goed, hartelijk dank voor
graag
je komst.
Graag gedaan.
Luisteraars, dat waren weer onze 2 gasten voor deze zaterdag. Fijn dat u geluisterd heeft en nog een heel fijn weekend.